Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Vooraf eerst de volgende mededelingen. De eerste collecte is voor de kerk, tweede voor de diaconie, met de uitgang een collecte voor aflossing. Woensdag eerste kerstdag vangen de diensten aan op de gebruikelijke tijden. Alleen deze uitzondering dat om vanaf 9:15 er eerst samenzang zal zijn tot 9:30. En donderdag tweede kerstdag hoopt u voor te gaan in de morgendienst dominee van Pelt. Dus in afwijking van wat er staat in het kerkblad, het is een driehoeksruil geworden, dus tweede kerstdag 's morgens dominee van Pelt. Dat geldt voor de volgende zondag ook, dan zal er 's morgens leesdienst zijn en 's middags hoopt u dan om 2:30, een afwijkende tijd, dominee van Pelt voor te gaan. Tot zover de mededelingen. Wij gaan zingen uit Psalm 118, het eerste, negende vers. Laat ieders Heeren goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. De Heer wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. 1 en 9 van Psalm 118. Thank you. luisteren eerst naar de heilige wet van de Heere, zoals die tot ons komt vanuit Exodus 20. De Heere sprak en spreekt: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis, heb uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen nu uit het Lucas-evangelie, het eerste hoofdstuk, de versen 57... tot en met 66. Lucas 1, vers 57 tot en met 66. We zingen daarna uit Psalm 42, het eerste vers. Het heigend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En de tijd van Elisabeth werd vervuld dat ze baren zou, en zij baarde een zoon. En die daar rondom woonden en haar verwanten hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had en waren met haar verblijd. En het geschiedde dat zij op de 8e dag kwamen om het kindeke te besnijden en noemde het Zacharias naar de naam van zijn vader. En zijn moeder antwoordde en zei: Niet al zo, maar hij zal Johannes heten. En zij zeiden tot haar: Er is niemand in uw geslacht die met die naam genoemd wordt. En zij wenkte zijn vader hoe hij wilde dat hij genoemd zou worden. En toen hij zijn schrijftafeltje geëist had, schreef hij zeggende: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt en hij sprak, God lovende. En er kwam vrees over alle die rondom hen woonden. En in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken over al deze dingen. En alle die het hoorden namen het ter harte, zeggende: Wat zal toch dit kindeke wezen? En de hand des Heren was met hem.
Amen.
gemeente om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Dankzegging en voorbeden doen ook. Dankzegging voor het feit dat broeder Hofman het ziekenhuis mocht verlaten. Dat geldt ook voor zuster Van Driel van de Vlies, die weer thuis mag zijn. En zuster Van Middelkoop en Erika. En ook zuster Van Beest Erkelens. Dus deze allen mochten het ziekenhuis verlaten. Voorbeden voor zuster Verwoerd, die opgenomen werd deze week in Dordrecht in het ziekenhuis. Voor onderzoek in verband met suiker. En voorbeden voor zuster Helde Waard van Hanningsveld, die dinsdag een chemokuur moet ondergaan. Laten wij bidden en danken. Heren, dat hebben we zojuist gezongen. Dat onze ziel verlangt naar God. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen in uw huis uw naam verhogen. Dat u aan uw eer komt in ons leven. Dat was het verlangen van David. Dat was het verlangen van zovelen. Ook in het Oude Testament. En dat was het verlangen van zovelen ook die na hen. Door uw woord en geest geleid. Beseften dat buiten u geen leven is. En daarvoor mogen wij ook samen zijn in uw huis, want u laat dat heil nog steeds verkondigen. Dat er honger en dorst zal zijn naar uw gerechtigheid. Want dan zullen we verzadigd worden met het goede van uw woning. Dat is toch uw eigen beloftewoord. U hebt het ook gezegd, heren, en daar leggen we de vinger ook vanmorgen bij. Ik zal ze verheugen in mijn bedehuis. Ja, laat dat toch de vrucht van de prediking mogen zijn, wanneer we hier luisteren of thuis meeluisteren. U bent niet aan een plaats en niet aan een tijd gebonden, maar u werkt wel door uw woord, o Heilige Geest. Wilt u het toepassen? Wilt u geven dat ons hart ervoor geopend zal zijn, want over nature is het zo gesloten, zo hard, zo dicht. Maar wilt u dat stenen hart, als we dat nog bezitten, wegnemen en een vleeshart hart geven? Zodat we het indrinken, wat u in uw woord tot ons hebt te zeggen. Zodat we moed en kracht ontvangen voor de toekomst, want daar gaat het toch om. Dat we verder kunnen, door u geleid, door het goddelijk licht geleid. Heren, en ook dat hebt u toch beloofd. U bent toch het licht der wereld. Wie in mij gelooft, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Er kunnen zoveel duisternissen zijn, ook na ontvangen genade. Dat er zoveel nevels zijn, dat het zo ver weg kan staan. Maar het staat u toch niet in de weg, heren, om dat alles weg te nemen en om gebaande wegen te maken. Daarvoor hebt u toch ook uw gezant van het oude verbond, die op de grens stond van oud en nieuw, Johannes de Doper, gebruikt. Om de wegen te banen, om een toegerust volk te maken door uw genade, die geleerd en geleid door u terecht zouden komen bij de Verlosser, bij de Messias, die gekomen is van zo hoog naar deze aarde, verloren in schuld, om te zoeken en te zaligen wat verloren was. Daarmee gaat u door, heren, onbegrijpelijk, naar alle tegenstand die er is, niet alleen vanuit de wereld, niet alleen vanuit de hel, maar alle tegenstand die er ook is, vanuit uw kerk, want er is ook heel veel tegenstand in wat u zo van harte zou moeten liefhebben en vrezen en dienen. O, wij bidden u dan bij uw grondeloze barmhartigheid, maak het toch wel en geef toch dat wij luisteren met een ontvankelijk hart en zo ook goddelijke lessen ontvangen, hemels onderwijs, waarvan uw woord zegt dat het zoeter is dan honing, ja, dan honingzeem. We dragen ook onze zieken aan u op, heren. U hebt nog weer uit het ziekenhuis thuisgebracht, dat is uw goedheid en trouw, telkens weer. Mogen we dat ook ondervinden, dat de middelen nog gezegend worden, gebruikt worden in uw goddelijke hand, want we zijn ook daarin en ook doktoren en verpleegkundigen zo diep afhankelijk van u. Maar u doet dat nog, heren, opdat we zouden weten dat u een heilrijk God bent. En als u dit wilt geven, dan wilt u zeker het voornaamste schenken. Dank dat broeder Hofman thuis mocht komen. En Marloes van Driel en zuster Van Middelkoop. met Erika en ook zuster van Beest. En geef hen wat nodig is, jong en oud, heren. Laat het toch mogen leiden tot die troon der genade met die dankbaarheid in het hart. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe heren, voor zijn gena vergelden. Maar houd ze ook vast. Wilt u ze verder leiden? Wilt u ook verder herstel geven? Want al die dingen zijn uit u. Verblijd ons door uw grote daden. Menigmaal hebt u dat toch gedaan. We bidden ook voor zuster Verwoerd, heren, die voor de zoveelste maal moest worden opgenomen in het ziekenhuis. U weet ook hoe haar weg is. Wilt u haar omringen met uw goede tierenheid? Want die goede tierenheid van u is beter dan dit tijdelijke leven. Laat ze het goed mogen hebben onder een geopende hemel. Dat dat vooral de vrucht mag zijn. We bidden ook voor zuster De Waard. Heren, wilt u haar gedenken in de weg die ze heeft te gaan? Er zijn nog middelen. En daar mogen we uw naam ook ootmoedig dank voor zeggen. Maar wilt u het zegenen? En wilt u bovenal ondersteunen en sterken en maar dicht bij u houden, achter u doen aankomen? Want daarvan zegt uw woord toch, dat we toch niet beschaamd zullen worden. Degene die het van u verwacht, wordt niet beschaamd. Dan zullen de moeden kracht krijgen en dan zullen de sterkte mogen vermenigvuldigen door uw genade. En wilt u zo zegenen dat zij nog herstel mag ontvangen uit uw goddelijke hand. Wonderlijk, dat is toch uw naam, heren. En die naam, die doet u eer aan. We bidden of u zo allen gedenken wilt, ook de zieken thuis die behandelingen en kuren ondergaan. Ach, heren, er is zoveel zorg, er is zoveel moeite, er is zoveel verdriet, eenzaamheid. Wilt u ook daarin voorzien? En verblijd toch door uw hulp in benauwdheid, door uw kracht om voor te gaan, ook als de wegen zo moeilijk zijn en zo dwars tegen vlees en bloed ingaan. Wilt u het werk van de zendelingen en de evangelisten zegenen? Wilt u het werk zegenen dat gebeuren mag in de gezondheidszorg? Wilt u geven, heren, uw zegen onder uw bondsvolk Israël? Want ook daar mag toch het evangelie van uw genade nog gebracht worden. Geef toch dat de weerstand gebroken wordt en uw volk geleid wordt door dat licht dat ontstoken is in de Heer Jezus Christus. Wil zo uw kerk nabij zijn over het rond van deze aarde. Wil haar uitbreiden, heren. En geef toch dat velen het zoeken bij u, de koning van de kerk. Om als onderdaan van die koning te leven door zijn kracht, door de kracht van zijn geest. Heren, wil uw kinderen sterkte geven. Wil ze onderwijs geven. Wil wegdoen wat hinderlijk kan zijn, wat ons vast kan houden aan allerlei dingen van deze wereld. Maar geef dat op die ene grond terechtkomen, Jezus Christus en die gekruisigd. Dat we tegen onszelf, tegen onze oude natuur leren strijden en zo overwinnen mogen in uw kracht. O, bewaar ons ervoor, heren, dat het woord wel horen, maar dat het langs ons heen gaat. Dat we in de kerk zitten of misschien wel niet naar de kerk gegaan zijn. O, maak ons dan onrustig, heilig onrustig. En geef toch dat we de rust, de echte rust zullen vinden in u de Heere. Maak zo uw ontfermingen heerlijk tot roem van uw genade. Vergeef alle zonden. Delg toch uit onze schuld en al onze zonden. Om het dierbare bloed van het Lam. Om Jezus wil. Amen. We gaan zingen uit Psalm 116, het derde en negende en tiende vers. O Heer, och werd mijn ziel door u gered, toen hoorde God. En het negende vers. O Heer, ik ben uw knecht, uw dienstmaagdzoon, gij slaakt uit mijn banden. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen, u al mijn gelofte brengen. Dus 3, 9 en 10 van Psalm 116. tekstwoord, gemeente, vindt u in Lucas 1, 63ste vers. Lucas 1, vers 63, de luidt Gods woord al dus. En toen hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij zeggende: Johannes is zijn naam. En ze verwonderden zich allen. Na de prediking zingen wij de lofzang van Zacharias, het eerste vers. Gemeente, dit zijn de eerste woorden die in het Nieuwe Testament op schrift gesteld zijn. Johannes is zijn naam. Dat is het eerste. Onder de leiding van de Heilige Geest. Op schrift gesteld. Op een lei. Een tafeltje met was. Zacharias schrijft die woorden op. Johannes is zijn naam. De naam van dat kind, dat heeft nogal wat moeite veroorzaakt. Dat kan even goed wel. De naam van een kind kan nogal wat moeite veroorzaken. Tegenwoordig wat minder dan vroeger, heb ik de indruk. Maar ik heb het wel meegemaakt. Familieruzies. Om de naam. Het kind is niet vernoemd. Het is zeker een mooie gedachte om de naam te bewaren in de geslachten. Maar we moeten daar ook niet al te veel waarde aan hechten. Het is een oude gewoonte, het is een goede traditie. Maar het is niet een gebod van God. En Israël kende het oorspronkelijk ook niet. Want er is maar één Abraham, één Jacob, één Isaac. En de Heere wilde het hier ook anders. Tegenwoordig is het haast een uitzondering als een kind vernoemd wordt. Vaak wordt een Bijbelse naam gegeven, of een vrije naam, of soms een modenaam. Als het kind maar een naam heeft. Maar zo wordt er niet over gedacht in dat huisje van Zacharias en Elisabeth. Ja, voor de omgeving stond het vast. Zacharias. Net als zijn vader. Duidelijk. Maar dat gaat niet door. De ouders weten het beter. Het wonder is gebeurd. Twee bejaarde mensen zijn vader en moeder geworden. Daar is heel wat aan vooraf gegaan, zoals u weet. Wat heeft de geboorte van Johannes een tongen losgemaakt? Wij weten wat er allemaal aan vooraf gegaan is. Elisabeth was onvruchtbaar. Maar wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. God grijpt in de orde van de natuur. Dat kan hij ook doen. Hij is ook de schepper van alle dingen. En hij kan ook in de wetmatigheden die hij zelf geschapen heeft, die hij ingelegd heeft in de natuur, ingrijpen. De tijd is vervuld. Dat geldt voor iedere vrouw in verwachting. Er wordt naar uitgezien. Maar hier, we hebben dat vorige keer gezien ook, Gods tijd, daar gaat het om. In de hemel wordt de klok nauwkeurig bijgehouden. En dat geldt ook de geboorte van Johannes de Doper. Het uur van de verlossing is aanstaande. De heraut wordt geboren. Hij zal straks voor de koning uitgaan. In de geest en in de kracht van Elia. En hij zal de weg banen. Hij zal het volk mogen toerusten om de grote koning te ontvangen. En u weet wat de engel gezegd heeft tegen Zacharias. Er zal blijdschap en verheuging zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Zo staat het in vers 14 en 15. En dat zie je gebeuren. Familie en vrienden komen op kraambezoek. Een drukte van belang. En ze waren alle verblijd, blij met de blijden. En dan komt de grote dag van de besnijdenis. Dan zal dat kind het teken van Gods verbond ontvangen. Teken van Gods genadeverbond. Niet tot verzegeling van het geloof, maar tot verzegeling van de belofte van ouds aan de vaderen toegezegd. Opdat het geloof in die verzegelde belofte sterkte, kracht, troost zou vinden. Want die belofte, gemeente, die zijn niet alleen waardevol, oh wat een inhoud. Vorige keer ging het over de doop, hè, toen met de Nederlandse geloofsbelijdenis. Weten de jongeren het nog? Wat een inhoud, wat de Heere al belooft. De drie enige God. De Vader die wil zorgen. Wat er ook gebeurt in het leven. En de Zoon die op grond van zijn lijden en sterven alle schuld wil vergeven. En de Geest die dat alles wil meedelen. Die je heiligen wil, zodat je leven aan God is gewijd. In de weg van het gebed. Waardevol zijn die beloften. Maar ze zijn niet alleen waardevol, ze zijn ook waardevast. God zelf staat erachter. De ik zal zijn die ik zijn zal. En zo mag dan op die achtste dag ook daar in dat huisje bij Zacharias en Elisabeth de besnijdenis plaatsvinden. Teken van Gods trouw verbond. Bevestigd aan het lichaam van dat kleine kind. En dan komen weer de vrienden en de familieleden bijeen. En bij die gelegenheid wordt officieel de naam vastgesteld. Dat was de taak ook van de vader. Hij roept dan de naam van het kind uit. Maar dat was in dit geval onmogelijk. De kinderen weten het. Zacharias kon niet praten. Hij kon niet meer spreken. Hij is stom. Je krijgt de indruk dat ze denken dat ze dan het heft zelf maar in handen moeten nemen. De familieleden en de vrienden en de buren. Als de vader niets zegt, niets kan zeggen, nou dan zullen zij het wel zeggen. En zo moeilijk was het immers niet. Vanzelfsprekend moet de naam zijn Zacharias. En bovendien is dat een heel toepasselijke naam. De Heere gedenkt. Nou, prachtige naam toch? Dat is toch gebleken? Na al die jaren van teleurstelling. Wat is er nou tegen? Op tegen om dat kind Zacharias te noemen. De Heere gedenkt, alles is ervoor. Maar Elisabeth is het er niet mee eens. Niet alzo, maar hij zal Johannes heten. Er staat een heel sterke uitdrukking in het Grieks. Nee, als het ware. Ze houdt het tegen. Een andere naam. Dus geen Zacharias. Een andere naam. Niet omdat het zo'n bazige vrouw is hoor. Die per se haar zin moet hebben. Of dwars tegen de draad altijd in is. Nee. Johannes. En die naam was ook niet haar keus. Was ook de keus niet van Zacharias. Maar Elisabeth weet van dat geheim dat haar kind met zich meedraagt. God heeft het gezegd door middel van de engel Gabriel. Uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren en gij zult zijn naam noemen Johannes. Toen de engel verscheen aan Zacharias terwijl hij dienst deed in de tempel. Uw gebed is verhoord. En dan dat goddelijke bevel. U zult zijn naam noemen Johannes. En uit gehoorzaamheid aan de Heere, zegt Elisabeth, niet alzo, geen Zacharias, maar Johannes. Maar zij zijn het er nog niet zo over eens, want Zacharias is er ook nog onbewust en onbedoeld misschien, een beetje buitengesloten, zit daar ergens in een hoekje, hij kan toch niet deelnemen aan de gesprekken, geïsoleerd. Zacharias was een zeer vrome priester, laten we dat niet vergeten, want er staat toch in de Bijbel van hem en van Elisabeth, maar ook dus van hem, ze waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in de geboden en rechten des Heren, onberispelijk, dat is nogal wat. Maar Zacharias had zich schuldig gemaakt aan een ernstige zonde, hij had tekort gedaan aan de betrouwbaarheid van het woord van de Heren, en dat neemt de Heren heel ernstig, gemeente, jongelui. Als we de Heren niet geloven op zijn woord, niet vertrouwen op zijn woord. Zacharias had om een teken gevraagd toen de engel had gezegd dat Elisabeth een zoon zou ontvangen. En hij kreeg het ook, dat teken, maar dan op eigen kosten. Een strafteken. Was dat nou zo erg? Het is toch te begrijpen, zegt iemand. Ja, maar vergeet niet waar Zacharias stond in het heilige. Heel dicht bij God. In de tempel. En daar een afgezant, een bode van God naast hem. Te zien, te horen. En Gabriel gruwde ervan. Dat blijkt uit heel die geschiedenis. Hij gruwde ervan. Wat Zacharias daar vroeg. Immers, hoe dichter bij God. Bij die heilige God in de tempel. Des te duidelijker zal dan ook het oordeel over de zonde van het ongeloof zijn. Tot een voorbeeld. Dat we eraan zouden kunnen zien dat de Heere op zijn woord geloofd wil worden. Wat was de kwaal van Zacharias? Hij geloofde meer in de omstandigheden, in de keiharde feiten. Dan in het woord van de Heere dat zo betrouwbaar is en alle aanneming waard. Want Zacharias vroeg niet om een teken tot ondersteuning van zijn geloof. Dat is geoorloofd. Maar hij stelde een teken als voorwaarde voor het geloof. En dat is het ongeloof. Dat is het ongeloof dat er de oorzaak van was dat Israël ook Kanaan niet in kon die eerste keer. En ze 40 jaar lang moesten rondzwerven in de woestijn. De verdenking van het ongeloof. Is het wel waar wat God gezegd heeft? Dat neemt de Heere ernstig. Zeker Zacharias was een vrome priester. Het avondpasformulier zegt ook. We hebben geen volkomen geloof als we de Heere lief gekregen hebben. Met verootmoediging en met schaamte moet je ook als kerkmens van vandaag, als je de Heer hebt leren kennen, toch zeggen, ja, wat hier gebeurde, daarbij Zacharias, dat is niet vreemd. Dat herken ik eigenlijk in mijn leven. Dat is bij mij ook zo dikwijls, die ongeloofsreactie. Maar hier laat de Heer dan heel duidelijk aan die geschiedenis zien dat hij dat niet wil. Hij wil op zijn woord geloofd worden. Omdat hij de waarachtige is. Omdat hij de betrouwbare is. Omdat dat woord alle aanneming waard is. Dat is als het ware een onderstreping nog eens van de Heer in dat heilige. Dat hij zegt, maar dat wil ik absoluut niet. Je kunt mij vertrouwen en je mag mij vertrouwen op mijn woord. Kijk, vragen om een teken, dat hoeft niet verkeerd te zijn. Als het maar voortkomt uit het verlangen naar geloofsversterking. Abraham, die kreeg in zo ook een teken. En ik denk aan Gideon en Hiskia bijvoorbeeld. Maar Zacharias vroeg een teken uit ongeloof. En ontvangt hij er een dat wel de woorden van de engel bevestigt, maar tegelijk het ongenoegen van de Heere kenbaar maakt. Gij zult zwijgen en niet kunnen spreken. En jongens en meisjes, zijn tong zat toen vast. Omdat hij tegen God ingesproken had. Hoor je het? Tegen God inspreken. Ja, maar. Maar hier zie je dat ook bij Gods kinderen het geloof niet altijd werkzaam is. Dat weten degenen die de Heere lief gekregen hebben maar al te goed. En daar hebben ze ook droefheid over. Spijt over. Berouw. Er zijn nogal wat verschillen tussen Zacharias en Abraham enerzijds. En Elisabeth en Sarah anderzijds. Dat even tussendoor. Die beide echtparen hebben geworsteld. Beide geworsteld met dat probleem van de onvruchtbaarheid. Je ziet ook elke keer weer als de Heere zijn belofte gaat vervullen. Dat komen van de Heer Jezus Christus, van de Messias. Dat altijd weer gaat door de onmogelijkheden heen. Het is een doodlopende weg. Dat laat de Heer heel duidelijk uitzien. Niet uit de mens, niet uit ons, opdat niemand zou roemen. En daar hebben Abraham en Sarah en Zacharias en Elisabeth ook mee geworsteld. Maar wat zijn de reacties verschillend op de aankondiging van een zoon? Bij alle strijd die het Abraham kostte, was toch de reactie van Abraham een geloofsreactie. Terwijl Sarah erom lachte. En het omgekeerde zie je bij Zacharias en Elisabeth. Zacharias reageert met ongeloof en Elisabeth die treedt naar voren in die gelovige overgave aan het woord van de Heere. Dus je kunt niet zeggen, ja, omdat het een man is, hè, of oh ja, omdat het een vrouw is. Nee, je ziet die verschillen ook heel duidelijk. Maar wat zal die Zacharias toch hebben doorleefd al die maanden? 9 maanden lang, getuchtigd, gekastijd. En nu zit hij daar. De vreugde over de geboorte gaat gepaard met pijn over zijn ongeloof. Daar zit hij. Hij kan niet meespreken. Ze moeten hem zelfs wenken, een teken geven. Dat hij erbij moet komen. Een van de verklaarders, er zijn er meerdere, maar Gredanus bijvoorbeeld, die wijst erop dat het stom zijn van Zacharias tegelijkertijd betekende dat hij doof was. Dat met zich meegebracht zal hebben. Want er staat in vers 62 dat ze hem moeten wenken. Niet roepen, maar ze wenken hem. Hij moet erbij komen. Zou kunnen zijn, het zou kunnen wezen vanwege de ouderdom. Maar in ieder geval, het is wel opmerkelijk. Dat ze niet tot hem spreken kunnen, ook blijkbaar. Maar dat ze hem erbij moeten wenken. Kunt u het een beetje begrijpen? Het licht van de genade gaat op. En hij zit in donker. Zacharias. Rondje vrolijke gesprekken. En hij kan niet meedoen. En hij kan niemand de schuld geven dan zichzelf. De oorzaak is hij er zelf van, dat zijn mond gesloten is. Ziet u hierin misschien ook uw beeld, jouw beeld? Dat het licht van Gods genade schijnt in het leven van anderen. En jij zit in donker. Je hoort spreken en je hoort zingen tot eer van de Heer. En je kunt zelf geen woord uitbrengen. Misschien moet u ook wel zeggen, door mijn eigen schuld. Ongehoorzaam, ongelovig geweest. En het zou rechtvaardig zijn als de Heere voortaan mijn mond gesloten zou houden. Als ik zo over de aarde moest heen gaan. Zacharias wordt erbij geroepen, ja gewenkt. Hij moet het beslissende woord spreken, hij is tenslotte de vader. En hij kan het niet zeggen. Dan vraagt hij om zo'n schrijftafeltje, een lei misschien met een griffel. En zonder zich één ogenblik te bedenken schrijft hij dan. Johannes is zijn naam. Jongens en meisjes, goed opletten hoor. Er staat niet Johannes zal zijn naam zijn. Nee, Johannes is zijn naam. Dat betekent er hoeft niet over gediscussieerd te worden. Die naam die staat al vast. Die stond al vast. De Heere zelf had dat kind een naam gegeven. Dat kind heeft al een naam. Daar had de Heere zelf in voorzien, bij de aankondiging al. En gij zult zijn naam noemen Johannes. Johannes is zijn naam. En hier blijkt nu, Zacharias is daar helemaal voor ingewonnen. De Heere is genadig. Dat betekent die naam Johannes. De Heere is genadig. En dat ook voor mij. Ook voor mij. Hier breekt nou bij geloof door, op een heerlijke manier. Hij was zijn geloof niet kwijt. Hij was al ongelovig geweest, want hij had het woord van de engel gewantrouwd. En dat kwam voort uit zijn verdorven bestaan. Maar dat geloof was niet weg. Het is zelfs gelouterd uit het vuur van de beproeving. Dat zie je ook in de lofzang die hij zingt. Johannes is zijn naam. Hij had het wel uit willen schreeuwen. Nou, dat zijn nou inderdaad de eerste woorden die in het Nieuwe Testament op schrift gesteld zijn. Johannes, de Heere is genadig. Wat is nou genade? Genade, dat is gunst die je aan iemand bewijst die het niet verdiend heeft. Dat is genade. Genade bewijzen, dat is je tot iemand neigen, naar iemand luisteren. Hem de schuld vergeven, de straf kwijtschelden, die elementen zitten daarin. Johannes, de Heere is genadig. Dat schrijft Zacharias. De Heere is genadig. Hij beleidt zijn schuld hier. Hij is ongelovig geweest. Hij heeft het niet verdiend dat de Heere naar hem omziet. Gemeente, dat geldt niet alleen van hem, maar dat geldt van heel het volk. Want dit kind dat geboren werd, dat is puur genade, dat het geboren werd. God ziet naar zijn volk om. De Heere gaat een nieuw begin maken. Hij zendt de voorloper van de Messias, de Heraut. Straks zal Zacharias ervan zingen in zijn lofzang. God had hun tot hun troost gemeld. Hoe zijn gena ons redden zou. Wat een belijdenis. Johannes is zijn naam, mogen we mee instemmen. Of is het geen genade dat jij mag leven, jongen of meisje? Is dat geen genade? Is puur genade. Je hebt het niet verdiend, niemand van ons. Dat we nog er mogen zijn. Is dat geen genade? Dat we het evangelie nog mogen horen. Dat de Heer nog tot ons spreken wil van zijn genade. Van die vergeving. Van dat eeuwige, zalige leven met hem. Is dat geen genade? Dat je het evangelie mag horen waarin die heerlijke naam wordt gespeld. Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Een naam waarin al de schatten van genade verborgen liggen. Geen naam zoeter en beter voor het hart. En dat mag verkondigd worden. Hebben ze genade nodig gekregen? Ja, maar moet je dan niet veel beleefd hebben? Moet je dan niet veel kunnen vertellen? Ach, Zacharias vertelt ook niet zoveel. Een paar woorden op een lei. Dat God genadig is. Ziet u? Dat de Heere zo goed is voor een verdorven, voor een ongelovig mens, als hij is. Dat is alles. De Heere is genadig. Maar dat is dan ook om van te zingen. Nee, niet de naam van de Vader, Zacharias. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam geeft eer om uw goede tierenheid en om uw waarheid. God heeft ons alleen maar genade bewezen. En weet u wat genade doet? Genade werpt al mijn trots, al mijn verdiensten neer. Die komen niet in aanmerking. Johannes is zijn naam. Zacharias moet het zeggen. De Heere gedenkt, ja, dat is mijn naam. De Heere gedenkt. Maar waaraan denkt de Heere? Hij gedenkt aan mijn zonde. Hij heeft mijn ongeloof niet vergeten. Ik heb geen recht op de vervulling van zijn belofte. Maar kijk. Johannes is zijn naam. De Heere is genadig. En in die naam ligt nou de oplossing. Een kind dat de wereld in zal gaan met die blijde boodschap die in die naam ligt opgesloten. De Heere is genadigd. Genadig. Ze begrijpen het niet hoor, die buren en die vrienden en die familieleden. Ze begrijpen het niet. Want die naam die komt in heel de familie niet voor, zeggen ze. Dat is nog waar ook. Het is nog sterker. Die naam komt in onze familie ook niet voor. Die komt niet eens in ons op. En helaas zijn we nog vroom genoeg ook om de genade af te wijzen. Te weigeren. Want genade past ons niet vanuit onszelf. Ligt ons niet. Want daar kun je niks mee worden. Daar kun je niks mee zijn. Weet u hoe dat komt? Dat komt omdat wij familie van Adam zijn, van huis uit. En pas als genade een streep zet door eigen roem en eigen werk en door al onze godsdienstige prestaties ook en vooronderstellingen, dan wil je roepen, ja dan wil je wel roepen om genade. Gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. De mensen zijn verwonderd, waarom? Omdat hij zo beslist de knoop doorhakt. Omdat hij het zo met zijn vrouw eens is. Wat zijn ze het eens met elkaar? Nee. Omdat God gesproken heeft. Ze begrijpen het niet allemaal. Maar als er staat dat ze zich verwonderen. Dan gaat het hier om meer. Dan voelen ze aan. Hier is God aan het werk. Dit is Gods werk. Het was de enige naam die gegeven kon worden. En toch alles scheen tegen die naam op te komen. In het vasthouden van die naam. Lag nou de erkenning van eigen onwaardigheid. Bij Zacharias. En tegelijkertijd er zich vastklemmen aan die eeuwige ontferming van de Heere. Maar hij kan nog niet spreken. Hij is nog stom. En zolang hij nog stom is, ziet hij nog niets in dat opzicht van de genade van de Heere. De engel had gezegd, tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn, zul je niet kunnen spreken. Zacharias, wat zie je nou van de genade? Kijk, geen genade zien, met stomheid geslagen zijn en dan toch aan het woord der genade vasthouden. Hij, de priester waarvan staat dat hij onberispelijk gewandeld had, hij erkende ermee, ik ben een zondaar en ik moet het enkel van genade hebben. Gemeente, en daarmee is de strijd gestreden en het geloof behouden. En dan zijn niet alleen Elisabeths dagen vervuld, maar ook die van Zacharias. Dan breekt het geloof door en dan wordt zijn tong losgemaakt. Ineens kan Zacharias weer spreken, dan is zijn straftijd om. Die mond was gesloten, de tong was vastgebonden en nu los, geopend, als een gevangene die in vrijheid wordt gesteld. En terstond werd zijn mond geopend. dat er stond, dat ziet op het punt dat hij gelooft. Hij moest eerst zijn geloof belijden voordat de straf van dat zwijgen werd opgeheven. En terstond werd zijn mond geopend. Dat doet hij niet zelf. Nee, de Heere opent zijn mond. Gij slaakt het mijne banden, zongen we uit Psalm 116. Daar heb je ook zo iemand die dat ook heeft meegemaakt. Ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken, staat er in Psalm 27. Elisabeth heeft een kind ter wereld gebracht. Zacharias heeft de naam gegeven, Johannes. En beide hebben ze dat gedaan in geloof. En gij zult zijn naam noemen Johannes. Weet u wat het geloof doet, gemeente? Dat buigt voor het woord van de Heere. Dat buigt voor het woord. Dat zegt na wat de Heere heeft voorgezegd. En gij zult zijn naam noemen Johannes. Johannes is zijn naam. Ziet u dat geloof van Johannes hier doorbreken? Dat is inderdaad een daad van geloof. Die hemelse gezant had dat gezegd. Gij zult zijn naam noemen Johannes. En hier beaamt Zacharias het. Dat is het. Geloven is de woorden van de Heere beamen. Ja zeggen op dat woord. Heer, het is waar. Maar de engel had nog meer aangekondigd. De losmaking van zijn tong. En zie, het uur van de verlossing is dan ook daarin aangebroken. Zacharias heeft de Heere nog meer lief gekregen. Zelfs toen de Heere zijn hand hem sloeg. Denk aan die dichter van Psalm 119. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Gemeente, dat is genade. Als je de slaande hand van de Heere lief krijgt. Anders mopperen we op de Heere. Waarom moet het nou zo in mijn leven? Waarom nou die straf? Waarom nou die moeilijke weg? De slaande hand, de neerdrukkende hand van de Heere lief krijgen. Zacharias, voor hem was het genade dat de Heere hem niet zwaarder had gestraft. De Heere, roept hij uit, of schrijft hij op, is genadig. Hij vervult al zijn beloften. Hij heeft geleerd dat de Heere doet wat hij zegt. Gods beloften falen nooit. Zacharias bleef eerst hangen in de menselijke mogelijkheden. Maar voor de Heer is niets te wonderlijk. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. En wat die naam zegt, Johannes, de Heere is genadig, dat beleven ze nu persoonlijk. God is hen genadig geweest. Ze hebben niet maar een zoon gekregen, maar de voorloper, de heraut van de Messias. Want die geboorte is vervulling van de profetie van Maleachi 3. Het eerste vers. Zie, ik zend mijn engel, bode betekent dat. Die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Johannes de Doper. Kijk. En nu loopt hij, jongens en meisjes, niet naar zijn vrouw toe. En zegt hij, Elisabeth, ik kan weer praten. Dan loopt hij niet naar de wieg van Johannes toe om allerlei lieve woordjes tegen hem te zeggen. Nu zijn tong losgemaakt is. Dat zou zo te begrijpen zijn. Maar wat doet hij? Hij gaat de Heere loven. Zijn hart is een bron waaruit de liederen opwellen. De lofzang op de vrije gunst die eeuwig God bewoog. De Heere is genadig op de genade die reddend aan de kim verscheen. Om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Kijk, en nu beantwoordt Zacharias aan het doel van het leven. God loven en prijzen. Want dat is toch het doel. Daarvoor heeft de Heer toch de mens geschapen. Dat kunnen we vanuit onszelf niet meer. En dat willen we vanuit onszelf ook niet. Een loflied op onszelf. Ja, denk maar aan die Lamech. Dit heb ik gedaan. Dat heb ik gedaan. Maar het kan wel geleerd worden, gemeente. Een loflied op de Heer. Door de Heilige Geest. Vernieuwend, herscheppend. Komt hij dan in een mensenleven. Als hij de harten richt op de Heere, dan moet de mond daarvan spreken. En dan ga je ook anderen opwekken om hem te loven. Komt, maakt God met mij groot. Laat ieders Heeren goedheid loven zoals we gezongen hebben. Dat is geen gemaakte vreugde. Nee, dat is nou blijdschap door de Heilige Geest. Het gaat niet om gemaakte vreugde hoor, dat je je oppept tot zoiets. Nee, dat gebeurt wel. Maar Zacharias mag het vanuit de grond van het hart doen. Vroeger zei men wel eens, hij is in de ruimte gezet. Kent u die uitdrukking? Hij is of zij is in de ruimte gezet. En dan was er blijdschap bij al degenen die de Heere lief hadden. Dankbaarheid. Die man, die vrouw is in de ruimte gezet. Dat bedoelde men dan mee dat de banden losgebroken waren. En dat het duister opeens verdwenen was. En dat iemand vrijmoedig kon spreken over wat de Heere aan zijn ziel gedaan had. De goedheid van de Heere. Een doorbraak, een geestelijke doorbraak dus in het leven. Nieuw leven in de ruimte zetten. Ja, dat is nodig. Dat is voor ieder nodig die in het ongeloof verstrikt zit. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Psalm 116. Zongen we niet voor niets. En dan, ik zal u offeren een offerande van dankzegging in de naam des Heren aanroepen. En waarover gaat Zacharias dan spreken? Over die engel in de tempel? Oh, jullie moeten eens weten wat ik daar allemaal gezien heb, wat ik daar allemaal meegemaakt heb. Nee, nee. Hij gaat God loven. Weet u wat er letterlijk staat in het Grieks? Hij gaat goed spreken van God. Want het ging toch niet om die boodschapper? Maar het gaat om de boodschap, om de God van de boodschap. Deze priester, deze ambtsdrager. Heerlijk om zulke ambtsdragers te hebben, die goed van God spreken, daar ben je goed mee af. Dat is fijn om die op bezoek te krijgen, is het waar of niet? Daar kun je mee praten. Mensen die in de ruimte staan, die de Heere persoonlijk hebben leren kennen. Bent u zo iemand, jij? Gebruik je daarvoor je tong? Daarvoor heeft de Heer die tong gegeven. Om God te loven. Kun je niet uit jezelf? Nee, Johannes is zijn naam. Genade. Maar die genade is te verkrijgen, mild en overvloedig. Bij wie? Bij de Heer alleen. Bij hem. Mild en overvloedig. Zacharias gaat daarvan zingen. Zijn tong werd losgemaakt. Zijn mond open. Nee, je breekt niet zelf je mond open. Dan hoor je alleen maar over ik. Ik heb dit. Ik heb dat meegemaakt. Ik ben bekeerd. Ik heb Jezus aangenomen. En dan vraag je wel eens af als je dat hoort. Waar blijft de Heere nou? Waar is nou dat mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt? Zacharias niet alzo. Hij zingt. Een lied dat inhoud heeft van de horen der zaligheid, van de sterkte die van God is, van het genadeverbond en van die genade eet. En dat merken ze, gemeente. Wat staat er direct achteraan? En er kwam vrees over alle die rondom hen woonden. En in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen, vers 65. Anderen worden er door aangesproken, door wakker geschud. Maakt indruk. Ze voelen, hier is de Heere bezig. Hier werkt de Heere. We weten niet wat het precies allemaal uitgewerkt heeft. Of dat blijvend is geweest. Maar de Heere heeft daardoor gewerkt. Ze merken het. Of horen ze van u en van jou niks. Dat is erg. Dan heb je een Bijbel, al zo lang. Misschien wel, ik weet niet hoeveel Bijbels in huis. En zo lang in de kerk gezeten, in dit kerkgebouw, het evangelie gehoord, en dan nog gevangen zitten, altijd maar bezwaren opperen, ja maar tegen God inpraten. Dat is ongeloof. En dat houdt je gebonden, en dan blijf je stom. O, beleid dat toch eens voor het aangezicht van de Heere. Heere, lig machteloos gebonden, maar gij kwam toch. O, maak ook mij vrij. Strijd daartegen. Leg je vinger nu eens naast die beloften van de Heere. Wat de Heere zegt. Dat hij de mond open kan breken. Zet er nou eens een streep onder. Als Simeon het kindje Jezus in zijn armen heeft, dan gebeurt dat ook. En die herders ook, die gaan ervan zingen. Als David zijn schuld heeft beleden aan de Heere, wat vraagt hij dan in die 51e psalm? Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. En dan gebeurt het. De gebeden zijn verhoord. De lof is betamelijk. Denk aan Psalm 103. Loof de Heere mijn ziel, die al uw ongerechtigheid vergeeft. Ik zal uw naam en grootheid prijzen. O, de psalmen zijn er vol van. Lof zij Gods goedertierenheid, die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzijt. God zal ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Hij zal niet eindeloos zwijgen. De Heere zal niet eindeloos kastijden. Ja, zijn ongeloof maakt hem het spreken onmogelijk. Maar het geloof maakt nou het zwijgen onmogelijk. Hebt u dat ook wel eens meegemaakt? Dat je toch ervan moest spreken, in alle eenvoudigheid. Dat is het geloof. En weet u wat ook zo mooi is? De struikeling van het ongeloof verbreekt de genade van God niet. Meer en meer leer je dan wat bijblijvende genade is. Dat is weer zo'n uitdrukking van vroeger, maar het zijn prachtige uitdrukkingen die je best mag onthouden, hoor. Bijblijvende genade. De Heer heeft gedacht aan zijn genade. Ik struikelde, dagelijks struikel ik in velen, maar dat de Heer met zijn genade nabij blijft. Dat is nou bijblijvende genade. Nou, dat heeft Zacharias ook ondervonden. En daar zingt hij van. Johannes is zijn naam. De Heere is genadig. Waren de eerste woorden van Zacharias woorden van ongeloof, de laatste woorden die we van hem horen zijn woorden van geloof. En hij sprak God lovende. Andere woorden zijn van Zacharias niet overgeleverd. Geweldig, hè? Als dat nou de laatste woorden zijn die we van mensen kennen. Woorden waaruit je hoort, waaruit valt op te maken dat ze goed spreken van de Heere. Dat het dan niet is. Hij mopperde de hele dag. Hij sloeg er maar wat uit. Hij snauwde altijd. Hij gaf zijn mond maar een duw. Nee. En hij sprak God lovende. Wat een zegen als kinderen, als kleinkinderen, dat van u onthouden. U zegt, nou, maar het is toch allemaal niet zo bijzonder. Want als je nou zoiets meemaakt, zo oud, en dan een kind ontvangen. Wat zegt u? Velen in omstandigheden waarin het een wonder is dat ze kinderen ontvangen, die komen daar helemaal niet aan toe. In plaats van God loven, wordt het kind geloofd. Wat een enig kind, wat ziet er goed uit. Dat mag best gezegd worden, hoor. Maar als daar nou bij blijft, als daarin blijft steken, en dat gebeurt zo vaak. Dat zijn allemaal lofliederen op de kinderen. En ook bij het ouder worden, alles draait soms om de kinderen. Hoe geweldig ze zijn en hoe goed ze kunnen leren en hoe geweldig ze oppassen. En wat een mooie baan ze hebben. En waar blijft het loven van de Heere, dat goed spreken van de Heere? Komen wij daar als ouders wel aan toe? We mogen ons best eens afvragen. Komen we daar als ouders aan toe? Zeker elke geboorte is een wonder. En toch gaat het hier om alle aardse blijdschap overstijgende vreugde. Omdat het licht van het kind om dit kind heen is. Johannes is hem geschonken om Christus wil. Zacharias moest 9 maanden zwijgen. Dat is een tijd van bezinning, van rijping geweest. Je ziet dat ook in de indeling in die lofzang. Vers 68 tot en met 75, dat bezingt die grote daden van de Heere. En pas daarna hoor je iets over dat kind in vers 76. Maar eerst die grote daden van Gods barmhartigheid. Goed spreken van God. Het komt al uit in die naam. De Heere is genadig. En pas daarna over de taak van dat kind. Hij zal profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Hij zal voor het aangezicht van de Heere heen gaan om zijn wegen te bereiden. Wat zal toch dit kindeke wezen, zeggen dan die mensen die ervan horen. Nou, voor Zacharias is het geen vraag. Hij is de zaligmaker niet. Maar hij is de voorloper, de profeet van de Allerhoogste, de wegbereider. In Johannes zal de Heer het volk genadig zijn. Daarvan is dit kind een zichtbaar onderpand. Misschien zegt iemand, nou, maar daar zie je niet zoveel van, hoor, als Johannes optreedt. Wat een boeteprediker. De bijl ligt reeds aan de wortel van de boom. Adderige broedsel. Is dat genade? Ja, dat is genade, gemeente. Louter genade. Dat er opgeroepen wordt tot bekering. Hij moest het volk wakker maken. Dat is vandaag ook nodig. Er moet plaats gemaakt worden voor die zaligmaker. Die die genade en die vrede komt brengen aan een wereld verloren in schuld. Hebben wij die zaligmaker daarvoor nodig gekregen? Hij kan zalig maken. Hij is de gewillige. En heel die prediking van Johannes de Doper. die erop gericht was om te laten zien dat we zomaar niet voor God kunnen bestaan, was met die bedoeling juist, opdat ze zouden terechtkomen bij het Lam Gods. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Daardoor zoekt God de mens, ook door de vermaning juist, wordt de genade meegedeeld, zo zegt onze belijdenis dat ook. Wet en evangelie moet aan de orde komen. De wet dan in dienst van het evangelie, dat heeft Manasse, koning Manasse, ook ondervonden. Waarom kwam hij in die kerken terecht, in die moeilijke omstandigheden, opdat hij tot bekering zou komen. De Heere deed dat niet om te plagen, maar opdat hij tot bekering zou komen en zo toegerust zou worden om het volk op de juiste wijze te regeren, als instrument van de grote koning. En zo mocht Johannes de Doper ook zijn. Wie u hoort, hoort mij. Neemt zijn gena ook moedig aan. Hebt u ook last van uw schuldig ongeloof? Toen die oude Zacharias wellicht met bevende hand schreef, Johannes is zijn naam. Toen hij op die belofte van de Heere terugviel, ik geloof, Heere, kom een ongelovigheid te hulp, misschien zo wel. Toen opende de Heere zijn lippen door Gods kracht. En toen werd hij in de ruimte gesteld. Nou, dat is om jaloers om te worden, is het waar of niet? Op je te worden, is het waar of niet? Om er begeerig naar te worden. Daarom zongen we ook na de schriftlezing Psalm 42. God des levens, ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen en in uw huis uw naam verhogen? Bij het vinden en bij het hervinden van Christus breekt de Heere dan de mond open. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Ik heb mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven. Ziet u ze zitten? Twee oude mensen, wier jeugd vernieuwd is. Johannes, de Heere is genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heer is groot van goede tierenheid. Ziet u wel dat de Heer er zelf voor zorgt dat zijn lof uit het stof klimt? Weet u wat geheim is? Weet u waar Zacharias stond toen het werd aangekondigd? Dat hij een zoon zou krijgen, de voorloper geboren zou worden. Bij het altaar, in de tempel. Verzoening, enkel in hem, Davids grote zoon, de overste leidsman, de voleinder van het geloof. Waarvan die dichters ook zingen, ons weer spannig overtreden. Verzoend en zuivert hij. Met dat alles reinigend bloed. En daarom kon de mond van Zacharias openbreken. Toen de Heere zijn belofte zo heerlijk vervulde. En we mogen het ook u verkondigen. De Heere is genadig. Aan ieder die het horen wil, mogen we het verkondigen. Voor het geloof dat hem verwacht. Niet als u aan hem voorbij leeft. Want dan zullen wij gewis voor zijn straffen moeten beven. Maar de Heer is genadig. Voor mensen die maar niet geloven kunnen. Maar dat die toch het geloven moeten, die het geloven mogen, hoop maar op zijn genade. Die met zijn zonde en ellende tot hem zich ter genezing wendt, die zal niet beschaamd worden. God loven, dat is het hoogste spreken wat een mens kan doen. Dat is hem de eer geven, de Heere, de eer die hem toekomt, hem erkennen, hem verheerlijken. Om wie hij is, om wat hij doet, in de lof op God, komt de schepping weer tot zijn bestemming. Dat is het doel van het leven, beseffen we dat. Door de zonde is dat verstomd, is het ons als tot schuld geworden. Heere, u krijgt van mij niet wat u toekomt. Want u hebt de mens geschapen met dat doel. En wat heb ik mezelf toch op het oog? Wilt u het veranderen? O Heilige Geest, ja die kan dat. En dat woord is waarachtig, dat de Heere kan en wil en zal. Maar wat een wonder, dat er in deze wereld nog lofzangen gezongen worden. Dat Zacharias uitbreekt in een lofprijzing. Dat is nou genade van God. Hij zorgt er zelf voor. Dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof verkondigen. Ook vandaag. Johannes is zijn naam. Niet dat dat altijd zo is in het leven van degene die de Heere vrezen. Kijk maar in de psalmen. Er wordt ook uit de diepte gezongen. Daar zie je klaagliederen. En ook dat er gezwegen wordt soms. Maar de Heere kan verandering schenken. Na het zure geeft hij het zoet. De Heer is zo waard. Hij heeft bezocht. Hij heeft verlossing gebracht. Heel de geschiedenis getuigt ervan. Van Abraham af, van Adam af. Wie zou dan die hoogste majesteit niet met eerbied prijzen? En dat alles komt nou voort uit die innerlijke bewegingen van de barmhartigheid. Lof zij de God van Israël. De Heer die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Amen. Laat wij de Heere bidden en danken. Heere, de lof is betamelijk. Als we zien op wat u gedaan hebt. Zoveel eeuwen lang in uw goedheid, in uw genade. Bij alle tegenstand van de kant van de wereld, de duivel, maar ook van uw kinderen. En u ging door. En u gaat door tot het einde, dat heerlijke einde toe. Maak ons van dat heil deelgenoot. Dat onze mond geopend wordt, niet om onszelf groot te maken, niet om onszelf te prijzen, maar om u te prijzen, uw naam die zo heilig, groot en goed is. Heere, dat we goed van u gaan spreken, want van u is alleen maar goed te zeggen. We bidden u, wil door uw Heilige Geest dat bewerken voor het eerst, maar het ook verdiepen. Door dat leerproces heen, waarbij u de hoogste profeet en leraar ook ten leidsman wil wezen. Zegen zo alles wat we in ons leven daartoe ook meemaken. Opdat onze mond uw lof zal verkondigen, nu en tot in alle eeuwigheid. Ga met ons mee, Heere. Breng ons vanmiddag nog weer hier samen. Vergeef genadig onze zonden om dat dierbare bloed van het lam. Om Jezus wil. Amen. Psalm 103, vijfde vers is de slotzang. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Thank you. ontvangt biddend de zegen van de Heer die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.